Daarna lezen wij het kerstevangelie uit Lucas 2, vers 1 tot en met 14.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neer in de kribben, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan als daar met de engel en menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
De verkondiging van het kerstevangelie is vanmorgen uit Lucas 2, vers 7. Het eerste gedeelte: zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Geliefde gemeente, een kind dat geboren wordt is altijd een teken van hoop. Laat ook iets zien van het leven dat verder gaat en een toekomst die verwacht kan worden. Maar van alle mensen, kinderen die geboren worden, moet gezegd worden: het zijn zondige mensenkinderen die uiteindelijk de wereld niet kunnen redden. Maar dat maakt de geboorte van Christus zo uniek. De geboorte van een kind, zeker. Maar het goddelijke kind, mens geworden, is geboren. En dat is het begin van de nieuwe schepping. Hij komt niet als zondaar, maar hij komt als zaligmaker. En hij wordt daar neergelegd midden in onze wereld, toen en daar in Bethlehem. Tijd en plaats kun je aanwijzen. Het heilsfeit is echt een feit. En het trof me, zoals op dit moment de omstandigheden in Bethlehem zijn, dat daar een Christusbeeld was neergelegd te midden van de puinhopen. Uiteraard bedoeld om solidariteit uit te spreken met alles wat in Gaza gebeurt. Maar misschien heeft u dat beeld ook wel voor u. Zo'n Christusbeeld te midden van de puinhopen. Daar neergelegd. En van zo'n beeld kun je van alles vinden. Maar dat is wel wat de Heere doet. Als hij zijn eigen zoon neerlegt via de handen van Maria in de kribbe. Hij komt in zijn zoon zelf in onze puinhopen. Want is het niet zo, gemeente, dat ook Bethlehem buiten het paradijs ligt en dat wij in het paradijs God zijn kwijtgeraakt? Dat mooie bouwwerk van God hebben wij geruïneerd. En zonder God en zonder Christus zijn we zonder hoop in de wereld. En daar legt God zijn Christus, zijn gezalfde, neer. Als teken van hoop voor hopelozen. Als redder voor reddelozen. En daar gaat God orde op zaken stellen. Wij doorbraken de orde. Wij vergrepen ons aan God. De zondeval was dat wij omhoog wilden. En wat zei de Heere toen, jongens en meisjes? Toen Adam en Eva hadden gezondigd. Toen zei de Heere, de mens is geworden als een van ons. En toen was de glans eraf. Ontluistering, vernedering. Maar met kerst wordt de Heere een van ons. Komt Hij in zijn Zoon naar deze wereld. En uitgenomen de zonde neemt Hij de menselijke natuur aan. En gaat Hij redden. Gaat Hij verlossen. Gaat Hij in onze ontluistering het licht van zijn genade laten schijnen. Gaat Hij in onze armoede zijn rijkdom betonen. En dat is goed nieuws voor mensen die het nooit meer gaan redden in het oordeel van God. Dat is genadig goed nieuws. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was. En als dat binnenkomt, gemeente, dan geeft dat verbrokenheid en vreugde tegelijk. Christus in de kribbe. We staan erbij stil, met de hulp van de Heere, het kind in de kribbe. En we letten op Gods beweging, op Christus' vernedering en op de geestelijke prediking. Het kind in de kribbe, Gods beweging, Christus' vernedering en de geestelijke prediking. Allereerst Gods beweging. Het gebeurt daar allemaal in die tijd dat koning Herodes op de troon zit en keizer Augustus vanuit Rome de scepter zwaait. En Augustus staat in hoog aanzien. Het is zelfs zo, gemeente, dat keizer Augustus zich als God laat vereren. Dat gebeurt in het rijk van die machtige keizer. Daar wordt de mens vergoddelijkt. Daar wordt aan de mens goddelijke eer gebracht. En daar wordt de hoogmoed uitgeleefd. En keizer Augustus meent dan ook wel van zijn onderdanen te kunnen nemen. Hij eist dat ze belasting betalen en ze krijgen er iets voor terug, zeker. Er kwam iets van rust en vrede na de burgeroorlogen. Hij legt wegen aan, er is brood en er zijn spelen. Maar hij neemt ondertussen wel van zijn onderdanen. En al die plannen van keizer Augustus hebben nog een plaats in de raad van de Heere ook. Het hart van koningen en keizers is in zijn hand als waterbeken. En hij buigt ze om waartoe hij wil. En God blijft regeren, ook over de afgevallen wereld. En hij zorgt nog voor zijn schepping. Hij is trouw. De Heere zet geen punt. Maar hij zet een komma. Hij belooft zijn Zoon te geven en doet wat hij zegt. En hij komt nog tot de mens. Zijn eigen schepping en schepselen zoekt hij op. En het is niet te veel gezegd dat hij komt tot een wereld verloren in schuld, richtend en zijn koningschap opeisend, want de gezalfde gaat Gods rechten handhaven. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Maar tegelijk komt hij reddend. En hij komt Hij komt, gemeente, over de kloof. Hij komt over de brug in een kille, koude wereld. Maar dat laat God niet onbewogen. Ging u er ook achter komen dat u niet tot God terug kan komen? Dat jij de band met God hebt verbroken en dat je uit jezelf niet terug kunt en niet terug wilt naar de heilige God om in verbondenheid met hem te leven? Wij kunnen dat niet. En dat niet als een dooddoener, maar als een levende werkelijkheid. Maar wat doet nu de Heer? Hij komt over de brug. Hij zoekt contact. Hij zoekt verbinding. En dat is wat uit God komt. God heeft dat ontworpen. God heeft bij een held voor Israël en voor de wereld hulp beschoren. En we zien God in Christus, de onmetelijke afstand tussen hem en mensen overbruggen. En die brug die is wel gebouwd met pijlers van zijn liefde en van zijn recht. En hij zoekt zijn gevallen schepping op. En hij komt ons zo nabij mogelijk. We hoeven geen wereldreis af te leggen. Wij klimmen ook niet op tot God. Maar God daalt diep tot ons af. Nabij is hij ons gekomen. In de ultieme gave. In de onuitsprekelijke gave van zijn liefde. Dat doet de Heere. Hij wordt één van ons. En God zelf is bewogen met de wereld, is bewogen met zondaren. God tegen wie wij zwaar hebben gezondigd, die we op zijn hart hebben getrapt, door niet tevreden te zijn met de plaats die hij ons heeft gegeven. Hij is toch die God die zijn hart ontsluit. Nee, niet maar voor brave rikken. Maar voor goddelozen. Voor rebellen. Voor vijanden. En hij ontsluit zijn hart en geeft met kerst zijn eigen zoon. Ten laatste zond hij zijn zoon. Wie van ons die een zoon heeft, zou die zoon graag sturen naar het gebied in Gaza, om zich daar op te offeren voor vrede? Zou u uw zoon ervoor over hebben? En dat zijn dan nog mensen op afstand. En dan zou u misschien zeggen, nou ja goed, moeten ze dan zelf maar weten. Ik bid ervoor, maar ik heb er mijn zoon niet voor over. Maar hoeveel te meer, gemeente, als iemand zo rebels is geweest, zou je dan zelf nog je eigen zoon geven om een weg aan te leggen, om een brug te bouwen, om weer voor herstel te zorgen? Wij mensen, wij zouden het niet kunnen. Wij zouden het niet willen, wij zouden het niet doen. Maar God toont dat hij om de wereld geeft als hij zijn eigen enige geboren zoon via de moederschoot en via de handen van Maria in de kribbe neerlegt. Haar enige geboren zoon, haar eerstgeboren zoon en Gods enige geboren zoon worden daar neergelegd in de kribbe. En kerstgemeente begint dus niet bij ons. Maar kerst begint bij God. Bij de Heere. En we zeggen wel eens, ouders zijn de handen van Christus en de handen van God in het leven van hun kinderen. Maar als u zo naar Maria's handen kijkt en ze baart daar haar zoon, haar eerstgeborene, en ze wikkelt hem in doeken en ze legt hem neer in die voerbak. Ziet u dan in die handen van Maria ook de handen van de hemelse Vader, die zo zijn enige geboren zoon in de doeken laat wikkelen en in de kribbe neerlegt. In een gevallen wereld komt hij en wil hij neergelegd worden, zoals hij ook neergelegd wil worden in de beestenstal van ons hart. Ziet u hoe anders God is dan Augustus? Augustus wil zelf verheerlijkt worden en neemt van zijn onderdanen. Er is nemende liefde. En alle nemende liefde is namaakliefde. Maar hier ziet u echte liefde. Gevende liefde. En als er iemand aangevochten wordt met de vraag, als God dan liefde is, waar zie ik dat dan? En ik kan vandaag niet meezingen met vrede op aarde. Zie dan op hem, die zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Zie dan hoe dat de liefde Gods vlees en bloed geworden is in Jezus Christus. En hoe dat God hem geeft aan een wereld verloren in schuld. Wat betekent dat voor Christus? Dat is de tweede gemeente. Dat is voor de Heere Jezus vernedering. Want hij komt als borg. Hij komt als middelaar. Hij komt als gezalfde. Samuel moest eens David zalven. Sta op. Deze is het. Zalf hem. De weg van David in Bethlehem ging ook via lijden tot heerlijkheid. En zo gaat de weg van de zoon van David ook via lijden tot heerlijkheid. Hij wordt geboren in vernederende omstandigheden en in een land waar allerlei vernedering is. Hij wordt geboren in een oorlogssituatie. De Romeinse bezetter is aanwezig. En Jozef en Maria, ze zijn geconfronteerd geweest met die Romeinse soldaten. Ze worden erbij bepaald. We zijn een land dat van onze vrijheid is beroofd. We zijn in de macht van onze vijanden. Die kunnen zomaar beslag leggen op ons vermogen. Die kunnen zomaar ons dwingen tot belastingbetaling. Die kunnen zomaar zeggen daar in Bethlehem, in dat huis moeten soldaten ingekwartierd worden. In dat huis moeten ambtenaren huisvesting vinden, zodat ze mee kunnen werken aan de volkstelling en de registratie van de bezittingen, zodat het geld geïnd kan worden voor de keizer. En zo wordt er allerlei ruimte in beslag genomen. En zitten de gasten verblijven in de caravanserij tijdens de inschrijving vol. En hoe vernederend is het voor rechtgeaarde Israëlieten om een Edomiet op de troon te hebben? En hoe vernederend is het om in opdracht van de keizer 180 kilometer te gaan lopen, als je dan nog door Samaria gaat? En hoe confronterend is het, als je een beetje van de geschiedenis van je volk weet, om dan die vergane glorie te zien? Wat is het een vernederende situatie, als Christus is geboren. En dat komt ten diepste door de schuld van het volk. Diep vernederend. En toch, vanwege die diepte, komt Christus in de diepte. Het moet niet alleen om te voldoen aan het recht van God, zeker dat ook. Maar hij wil ook afdalen, de Heer Jezus Christus, in de diepste vernedering, gehoorzaam aan de wil van de Vader. Gehoorzaam om de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Wil hij afdalen in de mijnschachten van onze verlorenheid. Deze zal groot zijn. Jawel, dat zal hij zijn. En dat is hij ook. Maar niet direct op het eerste gezicht naar menselijke maatstaven gemeten. Zoon van God, de Allerhoogste. Niets van te zien met het blote natuurlijke oog. Geen gedaante, geen heerlijkheid. De heerlijkheid van de Heer omschijnt de herders. Maar in de stal, boven de kribben, is het donker. Koning, de koning der koningen, die het al heeft in gebreken, die het licht is in de nacht. Hij komt niet in een paleis, maar in het verblijf voor slaven, voor dieren. De bron van het leven neemt de sterfelijke menselijke natuur aan. Zwak is hij daar. Hij moet direct gevoed worden. Sterfelijk is hij daar. Hij moet direct beschermd worden tegen afkoeling. Hij is vlees geworden. Broos. Breekbaar. Kwetsbaar. Mens geworden. Neergelegd in een voerbak voor de dieren. Wat een vernedering. Wat een armoede. Hadden jullie nog niet eens een mooie wieg? Nee, we hadden nog niet eens een mooie wieg. Hoe tegenstrijdig, gemeente. Hoe paradoxaal, hoe ongepast voelt u dat mee? Voor de Heere is het beste niet goed genoeg. Hoe zal ik u ontvangen, de koning der koningen? Ja. En toch, het hoort bij zijn missie. En het is wat hij begeert. Ook hier, als pasgeboren borg. Ik kom om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Ik wil gehoorzaam te weg gaan, Vader. Om uw naam te verheerlijken. Om uw volk te redden. Ik wil me in de doeken laten winden. Ik wil me laten neerleggen in de kribbe. Juist zo wil ik middelaar zijn tussen God en mensen. Ziet u dat, gemeente, in hem? Hoe dat hij gekomen is in nederigheid. Ziet u daarin Gods liefde? Die teruggaat op de eeuwige liefde. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Nee, er is zo geen koninklijke heerlijkheid te zien voor het natuurlijke oog. Je kunt zeggen, hij komt incognito. Hij komt in zijn werkkleding. Zoals we dat soms hebben met zo'n actie NL Doet. Dat koning Willem-Alexander in zijn werkkleding ook een klus gaat klaren. Zo heeft de Heere, zegt de apostel Paulus in Filippenzen 2, slavenkleding en een slavengestalte aangenomen. Hij komt hier in vernedering als de lijdende knecht van de Heere om de Vader te verheerlijken en om ons mensen en om onze zaligheid. Dat is de eerste trap van zijn vernedering. Hij daalt af. Vanuit de hoge hemel komt hij naar de aarde. Vanuit de hemelse heerlijkheid gaat hij de weg naar de helse ontluistering. Een gemeente, ook op Kerst is het daarom nodig om te bidden. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, vanaf het prilste begin van uw leven al moest en wilde lijden. Zijn leven en zijn levensweg is een voortdurende lijdensweg geweest. En dat niet voor zijn eigen zonden, gemeente. Want die heeft hij niet. Ook geen erfzonde. Maar vanwege de overtreding van zijn volk is de plaag op hem geweest. Ziet u zo schoonheid in hem? Ziet u zo heerlijkheid in hem? Ziet u zo de noodzaak van hem? Weet u het diep in uw hart? En weet jij het in het binnenste van je bestaan? Voor mij moest hij komen. Want mijn leven ligt verloren. Ik stond in het beeld van God, maar door de zonde ben ik diep gevallen. En daarom moest hij zo diep afdalen. En wordt het een wonder voor u, zo diep wil hij nu afdalen. In onze verlorenheid wil hij komen. Ook hier al, gemeente, ik voor u, daar u anders in de buitenste duisternis moest blijven. Hij zoekt mensen in hun verlorenheid. Ziet u hoe Christus vanaf het begin af aan middelaar is. De geboren redder, zoals daar woorden aangegeven worden in de verkondiging. Dat brengt ons, gemeente, bij het derde. Wat is nou de geestelijke prediking? De Heilige Geest is zeer betrokken bij het heilsfeit en bij de verkondiging van het heil. Bij dat geheimenis is de Heilige Geest betrokken. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Zoals de Geest er was bij de schepping en zweefde op de wateren, zo is de Geest er ook bij de herschepping, bij het tot stand brengen van het heil. En hij heeft het ook allemaal op laten schrijven, ook door Lucas, die er nauwkeurig onderzoek naar heeft gedaan. Daar is de Heilige Geest ook bij betrokken. En de Heilige Geest is ook betrokken bij het verkondigen van het goede nieuws voor zondaren. Hier is Christus in de doeken gewikkeld, maar in de verkondiging doet de Heilige Geest hem uit de doeken, zodat iedereen hem kan zien. En zodat iedereen hem mag aanschouwen. En zodat iedereen hem mag omarmen en ontvangen. En het is allemaal zonder opsmuk. Het is heel sober beschreven. En voor ons mensen is dat zo weinig. En dan gaan we er heel veel dingen bij bedenken. Dan moet er een os bij en een ezel. En zeker, we proberen ons een beeld te vormen van hoe dat dan geweest is. Maar je kunt er weer zoveel bij halen. Dat het kind ondersneeuwt. Als je op kraambezoek bent geweest. En je kunt zoveel vertellen. Nou, het kind was toch zo leuk aangekleed. En het was toch zo'n mooie wieg. En ze hadden al zoveel cadeautjes gekregen. En je hebt het kind niet gezien. Waar ben je dan voor geweest? En als je nou in de kerk bent geweest en je hebt Christus niet gezien, waar bent u dan voor geweest? De Heilige Geest wil Christus verheerlijken, wil Christus uit de doeken doen als de Messias die gekomen is. En wil het hier bij de kribbe laten zien dat God de God is die zijn woord waar maakt. En die daar alles doet medewerken. Het is allemaal niet toevallig dat ze naar Bethlehem moeten. Als die volkstelling en die belastingheffing er nou niet was geweest, zou de Heer Jezus dan in Nazareth geboren zijn? Maar die kwam er wel, want het zou gebeuren naar Micha 5. Gij Bethlehem Ephrata. Uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. En God zorgt ervoor dat Christus in Bethlehem geboren wordt, zodat ook gezien wordt, hij is de Christus der Schriften, de beloofde Messias, die ook gekomen is. En de engel zal het onderstrepen. De gezalfde is gekomen. Voor u is hij geboren, de zaligmaker. Christus de Heere in de stad van David. En dat woord is zo belangrijk. Voor het geloof om bij te leven. Het geloofsoog kijkt immers door de bril van het woord. Naar het kind. En het geloofsoog dat de Geest geeft, ziet door de bril van het woord. De beloofde is gekomen. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. En daar komt het gevoel wel in mee, maar dat gevoel is niet bepalend. En het geloof leert het, als de Geest gaat prediken, dat er voor ons geen eer te behalen is. En dat het echt de zonde is geweest dat we ons hebben vergrepen aan God. En dat wij niet meer tot God opklimmen, maar zo verloren zijn geraakt dat we aan de grond zijn komen te zitten. En de Heilige Geest gaat dat ons leren. Als dat nu de situatie is van bezetting en van buiten het paradijs en van armoede. Nou, dat komt allemaal omdat wij God hebben verlaten. Mist u God, zegt de Heilige Geest. U heeft God nodig, anders is het zo arm en zo leeg. En waar komt de Heere dan? De Geest zegt, hij komt in de vernedering. Hij komt in de vernedering. Augustinus zegt ergens, God is al nederig, maar nu moet u het ook nog worden. Want als je overeind blijft staan, dan kijk je over de zaligmaker heen. Of ziet u misschien verachtelijk op hem neer. Maar dan missen we de zaligheid, gemeente. En dan kun je een gezellige kerst hebben en dan kun je een volle buik hebben en dan kun je lekker hebben gegeten. En het zijn de goede gaven van de Heere ook. Maar u mist zijn onuitsprekelijke gaven. Terwijl de Heere juist zijn zoon op ons niveau legt. Hij legt zijn zoon neer op ons zondaarsniveau. Juist waar wij met een verbroken hart gaan zien dat we de Heere zijn kwijtgeraakt. En hoe zal ik tot God gaan? Daar wordt het zo'n wonder dat de Heere daar zelf voor zorgt. Via de prediking legt Hij Christus op ons niveau. We hoeven niet op te klimmen tot God, maar Hij daalt tot ons af. En ons niveau, nee, daar bedoel ik niet mee of dat je de VMBO doet of de technische school of het VWO. Of dat we rijk zijn of arm, maar Hij komt op ons zondaarsniveau. Daar legt God zijn zoon neer. Als een bereikbare zaligmaker voor alle mensen. Ook voor die herders op wie werd neergezien. Hij komt daar in onze lage staat. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Hij komt daar. Als een bereikbare zaligmaker. Hij is hier als een beschikbare zaligmaker. En Hij is gewillig. Niet alleen maar om de weg te gaan om het heil tot stand te brengen. Maar Hij is even gewillig om het heil uit te delen. En het wordt u toegeroepen, uitgebazuind. Hier is uw God. Zie, ziet u het ook? Zie jij het ook? Zie, hier is uw God. Zie van uzelf af. Blijf niet op uzelf zien. Of het al een beetje beter gaat. Of het al wat vromer wordt. Of u al wat meer berouw hebt. Zie op Hem. Dan heeft u in Hem alles. Rampzaligheid bij uzelf, want los van God. Maar zaligheid in Hem. Vergeving van al die rebellie. Vergeving van al dat miskennen. Vergeving van al die hoogmoed waarin u en jij en ik als God willen zijn. Want dat zit toch in ons? Als ik God was, dan zou ik het wel anders doen in deze wereld. Zo diep zit het in ons, gemeente, die hoogmoed. Maar God zegt, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik kom in de diepten. Het is net als met het water van het evangelie. Het loopt naar de laagste plaatsen. Wie overeind blijft, wordt een keer vernederd door het Christuskind. Die komt in heerlijkheid. Hij is de gezalfde. Herodes gaat van de troon af. Augustus' rijk heeft geen toekomst. En als jij op de troon blijft zitten, u heeft geen toekomst. Maar de toekomst is aan Christus en aan allen die bij Christus leren schuilen en op Hem leren zien. Dan vind je in Hem rust en vrede. Vrede voor het hart. Bedekking van je schuld. En dan proef je iets van het nieuwe. Het nieuwe dat tintelt van verwondering. Ook voor mij hebt Gij uw rijkdom ontzegd. Werd in stro en in doeken gelegd. En dan wil je amen zeggen op het kerstevangelie. Ja, zo is het. Geboren is mij heden de zaligmaker. Christus de Heere in de stad van David. Amen. Gode zij eer. En als je zo gesteld bent. En als je daar opnieuw gebracht bent. Dan kun je op niemand meer neerzien. Maar dan ga je wonderen. Stamelen. Jubelen. Te midden van allerlei schaduwen. Ook te midden van doodschaduwen. Is er dan toch licht. Is er dan toch leven. Is er dan toch liefde. Want Christus is gekomen. In de kille werkelijkheid. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En je mocht komen door de trekkende liefde van de geest tot zijn schijnsel om het te aanbidden. En je raakt niet uitgezongen en uitgewonderd. Zijn naam is wonderbaar. Zijn daden zijn wonderen. Van genade alleen. Hij doet ons. Hoe met schuld beladen, verzoend voor het oog des Vaders dreen. Amen.